Je wil ook voor iedereen goed hoorbaar zijn. Klopt dat?
Klopt.
We willen deze dienst beginnen met foto's en groet. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht en tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij mogen hier gelukkig nog zingen. Zingen Psalm 42 vers 3 en vers 5. Psalm 42, een hele bekende psalm voor de meesten. Geliefde psalm. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogsten lof uw lust. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daag zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en het melden in mijn lied. bij het avondmaal klinken die bekende woorden dat we met ons hart niet bij de uiterlijke dingen moeten blijven hangen, hè? Maar ons hart opwaarts in de hemel verheffen. Maar de Heer Jezus Christus is onze voorspraak. Je hart omhoog. En dat zingen we dus ook met Psalm 42, hè? En mijn hart, wat mij moog treffen, tot de God mijns levens heffen. Daar moet het dus heen. Met name als je het moeilijk hebt. Als er druk en droefenis is. Als er ellende is. Het hart omhoog. Daar mogen we vanavond ook over nadenken. En het ook gaan praktiseren. Want het is onderwijs. En het onderwijs dat krijg je natuurlijk niet alleen op school. En niet alleen met de catechisatie. Maar ook in de kerk. Hè? De Heere wil ons graag onderwijs geven. En daarbij is het de geloofsbelijdenis die ons daarin wil helpen ook. De kerk van alle tijden en alle plaatsen heeft een samenvatting gemaakt van datgene wat we geloven. En we belijden vanavond ons geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen we Psalm 103, het 10e vers. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En zijn koninkrijk heerst over het wereldrond. Loof, loof den Heer, gij zijn de legermachten, gij engelen, die hem dient met heldenkrachten en vaardig past op het woord van zijn mond. En ieder spreekt stil voor zich in zijn of haar hart met mij. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in ene Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, vlees is geworden van de Heilige Geest uit de macht Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. buigen wij ons voor deze Allerhoogste Koning en bidden we om zijn zegen. De engelen rondom uw troon, zij passen vaardig op uw woord. Zij zijn absoluut gehoorzaam aan datgene wat u hen beveelt en zegt. En als wij uw woord lezen, dan mogen wij het opmerken dat gij die engelen uitzendt tot bescherming en zaligheid van degene die u kennen. Degenen die de zaligheid zullen beërven, ze worden door de engelen beschermd en bewaard. En wat blijkt dat van groot belang te zijn, juist in deze crisistijd, waar er een virus rondwaart, een epidemie, een pestilentie, zoals het in het oude Bijbelboek zo staat, Openbaringen. Heren, en dan lezen wij het dat die pestilentiën over de wereld gaan om een klop op de deur van het hart van ons mensen te doen. Als een indringend bevel om ons te bekeren tot u. Want die bekering hebben wij alle nodig. Want niemand van ons wordt geboren als een gelovige. We moeten allen tot geloof gebracht worden. En tot bekering. En daarvoor wilt gij uw middelen gebruiken. In het bijzonder uw woord. In de kracht van uw Heilige Geest. En Heere, wij bidden u, of dat gij ons zo ook wil vernieuwen naar het beeld van de engelen rondom uw troon. Dat er ook van ons gezegd kan worden, hij of zij is gehoorzaam aan het woord van God. Heere, wij bidden u, of dat we zo u mogen dienen. Dienen in alle gebrek en alle tekort. Wilt u allereerst denken aan uw dienstknecht deze avond, die ook als een mens, zwak in zichzelf, de hoge roeping heeft om uw woord te bedienen. Heren, als gij uw Heilige Geest hem onthoudt, dan zijn het slechts mensenwoorden die geen kracht doen. Maar wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid. Laat uw woord in de kracht van de Heilige Geest ook bediend mogen worden. En wij bidden u of dat gij uw kind Jezus ook wil verheerlijken in het midden van deze gemeente. Dat er jongeren, dat er ouders, dat er ouden bekeerd mogen worden op uw woord. Ja, rijker nog, dat zij het leven, het eeuwige leven mogen ontvangen in uw naam. Want u hebt het zelf gezegd, Heer Jezus, de Vader te kennen en de Zoon die hij gezonden heeft. Dat is het eeuwige leven. O, wij bidden u, of dat gij uzelf bekend wil maken aan ons allemaal. Niet alleen dat wij met verstand mogen weten dat er een God in Israël is. Een God van Abraham. Een God van David. Een God van de Heer Jezus Christus. Maar dat wij het ook mogen belijden, zelfs met Thomas, dat die God mijn Heere en mijn God is. in wie wij het vaste fundament van onze zaligheid mogen vinden. Heere, geef gij ons zo vaste grond onder de voeten, in welke situatie wij ook verkeren, persoonlijk, als kerkenraad, als bestuur, als gemeente, als kerk, als wereld. Heere, wij bidden u, wilt gij zo uw genade ook deze avond groot maken. Wij bidden u dit niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van de verdiensten van uw eigen Zoon, de Zoon van uw welbehagen, in wie en door wie en om wie gij ons wil horen en verhoren. Amen. Vanavond wil ik graag met u nadenken over Psalm 56. Dat is een psalm van David. Maar David heeft die psalm gedicht in een heel bijzondere situatie. En daarvan lezen wij in 1 Samuel 21. 1 Samuel 21, en dan lees ik het 10e tot en met het 15e vers. David moest vluchten. En dat weten de kinderen denk ik wel uit de Bijbelse geschiedenis. Hij moest met name vluchten voor koning Saul. Want koning Saul die wilde alles eraan doen om te voorkomen dat David in zijn plaats koning zou worden. En daarom stond hij hem zelfs naar het leven. En hij heeft dus zeg maar eigenlijk het hele volk tegen David op weten te zetten. Ze hebben hem verraden. En hij moet vluchten. En hij vlucht omwille van zijn leven. U weet, op die vlucht komt hij in Nob, waar de priester is, de priester Achimelech. En die geeft hem brood. En David die zegt, heb je voor mij ook een wapen? Nou, alleen het wapen van zijn vroegere tegenstander is daar, het zwaard van Goliath. Even onthouden. Hij neemt dat zwaard van Goliath dus mee op zijn vlucht. En waar gaat hij naartoe? Leest u maar mee. David maakte zich op en vluchtte die 10 dagen van het aangezicht van Saul. En hij kwam tot Achish, de koning van Gat. Maar de knechten van Achish zeiden tegen hem, is dat niet David, de koning van het land? Zong men niet van deze in rijen zeggen, Saul heeft zijn 1000 verslagen, maar David zijn 10000? En David legde die woorden in zijn hart. En hij was zeer bevreesd voor het aangezicht van Achish, de koning van Gat. Daarom veranderde hij zijn gelaat voor hun ogen en maakte zichzelf gek onder hun handen. Hij bekrabbelde de deur van de poort en hij liet zijn zeven in zijn baardelen aflopen. Toen zei Achish tot zijn knechten, zie, ge ziet dat de man razende is. Waarom heb je hem tot mij gebracht? Heb ik razenden gebrek, dat gij deze gebracht hebt over mij te razen? Zal deze in mijn huis komen? Je zou dus eigenlijk zeggen, niet dus. Die wilde hij niet in huis hebben. Zo'n man die van tijd tot tijd gek is. En gek doet. Je zou kunnen zeggen, dat is de buitenkant van David. Hoe hij zich uit een levensbedreigende situatie, daar in, aan het hof van koning Achish onder de Filistijnen, heeft gered. Maar er is ook een andere kant van David. Dat is de binnenkant. Eigenlijk heel opmerkelijk. Dat was voor mij ook een eye-opener. Iemand heeft altijd 2 kanten. Een buitenkant en een binnenkant. Heb je dat ook al ontdekt bij een man? Een buitenkant en een binnenkant? Ook bij je kinderen heb je dat. Je hebt een buitenkant Maar de binnenkant is soms wel heel anders, hè? Zullen we eens luisteren hoe dat David was toen hij daar in Gat was en in groot levensgevaar. Het is geworden een kleinood van David. En ja, hier in de buurt van Schoonhoven weten we wel wat kleinoden zijn, hè? Eigenlijk een sieraad. Een klein sieraad. En een sieraad, dat moet je niet zeg maar wegstoppen. Maar dat mag je in het openbaar dragen, toch? Nou, datgene wat David hier naar voren brengt, mag je als een sieraad dragen. Dat gouden kleinood van David voor de opperzangmeester op de wijs van Jonat Elam Rechokim, als de Filistijnen hem gegrepen hadden in Gat. Wees mij genadig, o God, want de mens zoekt mij op te slokken. De ganse dag dringt mij de bestrijder. Mijn verspieders zoeken mij de ganse dag op te slokken. Want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. In God zal ik zijn woord prijzen. Ik vertrouw op God. Ik zal niet vrezen. Wat zou mijn vlees doen? De ganse dag verdraaien ze mijn woorden. Al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. Ze rotten samen, ze versteken zich, ze passen op mijn hielen als die op mijn ziel wachten. Zouden ze om hun ongerechtigheid vrij uitgaan? Stort de volken neder in toorn, o God. Gij hebt mijn omzwerven geteld. Leg mijn tranen in uw fles. Zijn zij niet in uw register? Dan zullen mijn vijanden achterwaarts keren ten dagen als ik roepen zal. Dit weet ik, dat God met mij is. In God zal ik het woord prijzen. In de Heere zal ik het woord prijzen. Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen. Wat zou mij de mens doen? O God, op mij zijn uw geloften. Ik zal uw dankzeggingen vergelden. Want gij hebt mijn ziel gered van de dood. Ook mijn voeten van aanstoot. Om voor Gods aangezicht te wandelen in het licht der levenden. Tot zover Psalm 56. Vanuit de versen 4 en 5 willen wij de hele psalm vanavond doorlopen en overdenken. De woorden ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. In God zal ik zijn woord prijzen. Ik vertrouw op God. Ik zal niet vrezen. Wat zou mijn vlees doen? We zingen uit deze 56ste psalm het tweede en het vijfde couplet. Psalm 56, vers 2. Maar word ik ooit door bange vrees belaamd, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. En het vijfde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, 2 en 5. Thank you. in antwoord op de preek willen we zingen Psalm 142, vers 2, 5 en 7. David, een vluchteling. Een vluchteling die asiel zoekt bij een koning. Koning Achis. Koning Achis, hij is koning, stadskoning in Gat. En heel opmerkelijk, koning Achis is koning van de Filistijnen. Want Gat is een van de stadsteden in het Filistijnse land. Vindt u het geen wonderlijke gang van David? Dat hij juist daar asiel aanvraagt. Notabene bij de vijand van Israël. Want de gezworen vijanden van Israël, dat zijn toch de Filistijnen? En David die heeft juist de Filistijnen op een hele pijnlijke manier getroffen toen hij Goliath overwon. De kinderen kennen die geschiedenis wel. Want als ik het aan onze kleinzoons vraag welke geschiedenis moet opa lezen, nou, als ze het voor het zeggen hebben, dan is het David en Goliath. Dat spreekt tot de verbeelding, of niet? Zo'n klein ventje van 13. Ja, zo jong was hij. 13 jaar. Herdersjongen. Die het opnam tegen die reus. En die reus Goliath, die kwam daar zwaar bewapend. Met zijn speer. En met zijn zwaard. En hij vloekte de God van de legerorden van Israël. En dat trof David diep in zijn hart. En hij kwam op voor de eer van de God van Israël. Jij komt naar me toe, zei hij tegen Goliath. Met speer en zwaard. Maar ik kom naar je toe in de naam van de God van Israël die je gehoond hebt. En hij heeft hem overwonnen in de kracht. En ook met de wijsheid van onze God. Hè? Zo'n scherp steentje uit zijn slinger. Dat werd Goliath fataal. En hij heeft hem met recht letterlijk een kopje kleiner gemaakt. En het zwaard, dat blijkt hij meegenomen te hebben. Maar dat draagt hij nu ook tijdens zijn aanvraag voor asiel. Kun je begrijpen dat die knechten van koning Achis aardig argwaan hebben gekregen als David zich aanbiedt als asielzoeker? Om dienst te kunnen doen in het leger van koning Achis. Ze vertrouwen hem helemaal niet. En je hoort het ze zeggen. Hoewel David de koning van Israël. Hè? De koning van Israël. Dat werd juist betwist. Door koning Saul. Merk je het? Dat die vijand, die Filistijn, meer bij de waarheid leeft dan het eigen volk van Israël. Gebeurt wel eens, hè? Dat vijanden van onze God en zijn volk meer rekening houden met de waarheid en de werkelijkheid dan het eigen volk. Dat ziet u trouwens ook zo rondom de opstanding van de Heer Jezus Christus, hè? fariseeën en de schriftgeleerden die hielden er meer rekening mee dat Jezus, die ze vermoord hadden, weer zou opstaan. Want deze verleider heeft gezegd dat hij ten derde dagen weer zal opstaan. En als dat waar is, dan is de laatste dwaling erger dan de eerste. Daarom hebben ze dat graf ook verzegeld. De vijanden hielden dus meer rekening met de waarheid dan het eigen volk. David hoort dat. Hij legt dat in zijn hart. En wat lezen we dan? Dan wordt hij doodsbang. Doodsbang. Hij vreesde op die dag. Dat is eigenlijk een heel persoonlijk iets. Dat we dat van deze David lezen, dat hij bang is. Dat is iets, tenminste als ik bij mezelf zo te raden ga, dat is iets wat ik eigenlijk niet zo graag voor waar wil hebben. Als je het zo aan mij zou vragen van, zeg dominee, ben je wel eens bang? Zou jij er graag antwoord op geven? U? En weet je, met name mannen, die willen dat helemaal niet voor waar houden. Meisjes die durven dat nog wel eens te zeggen, dat ze bang zijn. Dat ze zo kwetsbaar zijn. Zij zijn niet zo krachtig en zo sterk. En jongens, ja, die moeten natuurlijk sterk zijn. Maar merk het bij David. Hij durft het te zeggen. Hij schrijft het ook neer. Dat hij bang is. Dat moment daar in die stad van Gat. Maar lezen we dat alleen? Dat hij bang is? Nee. We lezen het allereerste een gebed. Wees mij genadig, o God, want de mens zoekt me op te slokken. Hij gaat bidden. Bidden. En als u die geschiedenis eens leest ook, van 1 Samuel 21... dan is het eigenlijk een wonder dat David gaat bidden daarin Gat. Want wist je het? Eigenlijk was hij ver van de Heere afgedwaald. Want hoe komt het dat hij asiel ging vragen bij koning Achis? Dat was, zeg maar, zijn eigen overlegging. Zijn eigen idee. Zijn eigen wijsheid. Hij ging daar in feite, zeg maar, hij trok daar zijn eigen plan. En hij heeft de Heere niet eerst gevraagd: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Kijk, als je de Heer dan op een gegeven moment niet nodig denkt te hebben en je eigen plan trekt, je eigen weg gaat, moet je er eigenlijk niet vreemd van opkijken dat het op een gegeven moment toch vastloopt, hè? Want eigen gekozen wegen zijn altijd doodlopende wegen. Dat weet je toch? Wie God verlaat, hij heeft smart op smart te vrezen. Maar er zijn mensen die, zeg maar, tot het bittere eind hun eigen eindje vast willen houden. Maar hier gebeurt het wonder dat David gaat bidden. En dan kun je zeggen: nood leert bidden. Wat een wonder, hè? Wat een wonder. En dat wonder, dat is ook heel duidelijk wat David bidt. Allereerst bidt hij om genade. Gena, o God, hoor mijn gebed. Vindt u het niet wonderlijk? David, die zit er als een muis gevangen. Waar zou je als eerste om bidden? Ja, om bevrijding. Om verlossing uit die situatie. Nee. Voor David is de bevrijding, de verlossing, niet het allerbelangrijkste. Niet het eerste. Heeft geen hoogste prioriteit. De hoogste prioriteit is genade. Genade. Je mag het ook een klein beetje zien in het licht van het Latijn. Genade is in Latijn gratie. Dat heb je ook nog wel, zeg maar, in de theologische literatuur. Dan kom je dat begrip ook tegen, de gratia. Nou, gratie. Laten we dat eens vasthouden. Gratie wordt verleend aan wie? Niet aan gewone misdadigers. Die krijgen gewoon een straf. Gevangenisstraf. En daar kun je dan op een gegeven moment, zeg maar, korting op krijgen. Als je je goed gedraagt. Maar gratie, weet u, dat wordt alleen verleend aan mensen die de doodstraf hebben gekregen. De doodstraf. Ja, daarmee laat David dus ook heel duidelijk voelen hoe dat het ervoor staat. Als die daar in gat als een muis in de val gevangen zit. In feite heeft hij die doodstraf verdiend. Dat beleid hij. Hoezo? Nou, je hebt het misschien zelf ook wel eens gezegd. Gewoon in het dagelijkse leven. Eigen schuld, dikke bult. Toch? David is door eigen schuld in die noodsituatie gekomen. Roekeloos is hij geweest. Door God niet te vragen. Door zijn eigen weg te gaan. En dan? Ja, dan moet het eerst goed gelegd worden met de Here. Gratie moet hij krijgen. En heeft hij het gekregen? En waarom krijgt hij gratie? Waarom wordt die relatie met God weer hersteld? Ja, hoe menigmaal, hoe zwaar we ook hebben gezondigd. Als we een beroep doen op de Here, heb ik het mogen ontdekken, maar bij de Here is vergeving. Altijd geweest. Daarom wordt de Here ook met beving rechtkindelijk gevreesd. En dat blijkt ook uit die bede van David. Want hij bidt de Heere om genade. Je zou kunnen zeggen verzoening en vergeving van de zonde. In het bloed van de Heer Jezus Christus. En als hij die genade krijgt. Oh, dan weet hij het. God is met mij. Dat komt in deze psalm ook zo heel centraal naar voren, hè. Als ik weet dat God met mij is, ja, dan wordt de zaak zo totaal anders. Dan komt alles in een heel ander licht te staan. En dat blijkt nu ook in dat gebed van David. Wees mij genadig, o God, want de mens zoekt me op te slokken. Ganse dag dringt mij de bestrijder. Mijn verspieder zoekt de ganse dag me op te slokken, want ik heb veel bestrijders. O Allerhoogste. Meestal hebben wij deze psalm zoveel keer gehoord, zelf gelezen, dan vallen bepaalde begrippen niet meer op. En ik moet zeggen, het was voor mezelf ook een eye-opener toen ik mocht ontdekken, opnieuw mocht ontdekken hoe dat David hier God aanspreekt. Als Allerhoogste. O Allerhoogste. Wist u?
Dat is helemaal niet zo'n gebruikelijke aanduiding van de Heer.
David gebruikt hem juist in zijn psalmen des te meer, omdat hij God zo juist heeft leren kennen.
In die situatie van God. God als Allerhoogste.
Het blijkt dat die aanduiding van de Heere als Allerhoogste voor het eerst voorkomt in de geschiedenis van Abraham. Je zou kunnen zeggen, daarin is David met recht een nazaat van de aartsvader der gelovigen. Ik neem u mee in die levensgeschiedenis van Abraham. U weet, zijn neef Lot is meegegaan, hè? Uit Haran. Maar op een gegeven moment kunnen de herders van Lot en de herders van Abraham het niet meer met elkaar samenleven. Want de kuddes die zijn zo groot. En ze maken voortdurend ruzie om de weideplaatsen en om de drinkplaatsen. Abraham zegt op een gegeven moment, we moeten uit elkaar. Hoe triest het ook is, als jij die kant op gaat, ga ik die kant op. Als jij die kant op gaat, dan ga ik die kant op. En Lot kreeg de keus, hè. En wat koos Lot? Het allerbeste land. De landstreek van de Jordaan. Water in overvloed. Gras in overvloed. En dan zou je kunnen zeggen van dat neefje wist het toch ook wel heel duidelijk dat het vlees beter was dan de botten. Hij koos het allerbeste deel. Ja. Eerst was hij tot aan Sodom gekomen. Later in Sodom. En hij deelde op een gegeven moment ook het lot van Sodom. Want Sodom met 4 andere steden werden op een gegeven moment overvallen. Alle inwoners werden gevangen genomen en tot slaaf gemaakt. Al hun bezit werd geroofd en meegenomen door de Midianieten. En een knecht van Lot wist te ontkomen. En het bericht over te brengen naar Abraham. En u weet het, Abraham bedacht zich geen moment. Met 300 man trok hij achter die roversbende aan. Hij heeft dus die 5 vorsten met hun volk en ook Lot met al zijn bezit en zijn mensen mogen bevrijden. En wie kwam Abraham toen tegemoet? Bij Jeruzalem. Melchizedek. De priester. De hoge priester. De hoge priester van de Allerhoogste God. En hij heeft Abraham, toen hij terugkwam, gezegend. Gezegend, zei de Allerhoogste Abraham. Want hij heeft zijn vijanden de overwinning gegeven. De Allerhoogste God, die aan zijn dienaar, Abraham, de overwinning heeft gegeven. Heb u zo de Heere ook al leren kennen? Die strijdt tegen uw vijanden en de overwinning geeft. Het herinnert eigenlijk ook aan het doopformulier, hè? Dat wij vernieuwd mogen worden naar het leven waarin we mogen strijden en overwinnen. Wie geeft die overwinning? Wie is verwinnaar van de strijd? Heb je hem zo mogen leren kennen? Dat blijkt namelijk voor je geloof en met name voor je bidden van geweldig groot belang te zijn. Want als je de Heer leert kennen als de Allerhoogste, die strijdt en overwint, dan komen je vijanden ineens in een heel ander licht te staan. Want als de Heer zo groot is, worden die machtige vijanden
Veel kleiner. Weet u hoe David die Filistijnen en al die vijanden die hem naar het leven staan mag zien? En dat schrijft hij ook neer in Psalm 56. Dat is eigenlijk heel jammer. Dat nog in de Statenvertaling, nog in de herziene Statenvertaling of in welke vertaling dan ook, dat duidelijk wordt gemaakt. David gebruikt 3 verschillende aanduidingen voor zijn vijanden. Allereerst noemt hij zijn vijanden stervelingen. In de tweede plaats noemt hij ze vlees. En in de derde plaats Adamskinderen, mensen. Ja, u proeft het wel, hè? Stervelingen. Hoe groot ze zijn, hoe groot de mond, hoe groot rijk ze ook hebben. Machtig als het maar kan. Op een gegeven moment moeten ze het afleggen tegen de laatste vijand, de dood. En dan zijn ze er niet meer. En mij is door genade het eeuwige leven bereid. Voel je hoe dat je vanuit een heel ander standpunt, in een heel ander licht, de tegenstanders, de vijanden mag leren zien. Als je God leert kennen als de Allerhoogste. Hij de Allerhoogste. En vervolgens, vlees. Wat zou vlees mij doen? Ja, dat is de mens in zijn kwetsbaarheid, in zijn zondigheid. Kan dat een bedreiging vormen? Als je de Allerhoogste tot je bescherming hebt. Ja, het betekent natuurlijk wel dat het zeker moet zijn aan welke kant je staat. Van de vijand of de kant van de genade die de Heere geeft. Daar komen we zo meteen nog op terug. En dan tenslotte zijn allemaal mensenkinderen. Met Abraham moeten ze het ook zeggen, stof en as. Heb u zo degene die tegenstaan en u bedreigen al mogen ontdekken? U ziet het een hangt zo nauw met het samen. En ja, door genade word je dus boven alles uitgetild, hè? Dan ben je niet meer een slachtoffer, maar in en door Christus meer dan overwinnaar. Wat een prediking zit erin. Kun je begrijpen dat ik daar zelf ook enorm door gesterkt en getroost ben? Luther, die zegt dat heel erg cru. Rond, het ronde woorden. Er kwam op een gegeven moment ook iemand naar Luther toe. En die was in de strijd, was die alles verloren. En hij klaagde zijn nood aan Luther. En weet je wat Luther zei? Heb jij als kind ook de geloofsbelijdenis geleerd? Ja, natuurlijk. Hij zegt, probeer hem eens op te zeggen. Nou, die man die begon. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Ho! Zei Luther. Ho! Je hoeft niet verder. Ga hier maar mee naar huis. Ga hiermee maar op je knieën. Voelt u het? Dan ben je niet meer slachtoffer van een situatie. Dan ben je ook geen slachtoffer meer van vijanden of welke tegenstander dan ook. Maar, ja, kun je begrijpen dat ik vanavond ook in uw midden zo zeg, maar die geloofsbelijdenis is zo belangrijk, hè, voor je geloof en voor je gebed. Daaruit blijkt het. Dat is heel zwaar dat je geloofsbelijdenis praktiseren.
En houd er maar rekening mee, die geloofsbelijdenis, die beleid je niet, zeg maar, op een terrein van vrede. Heer Jezus heeft het gezegd, ik zend u als schapen onder de wolven. Dus daar moet je maar op rekenen. Tegenstand in deze wereld. Tegenstand zelfs in jezelf. Maar hoe ga je die tegemoet? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Allerhoogste God. Maar dat is als het ware één element wat we mogen leren in dat gebed van, David hier in Psalm 56. Want hij zegt, in God zal ik zijn woord prijzen. Ik vertrouw op God. Ik zal niet vrezen, wat zou mijn vlees doen? In God, die Allerhoogste, zal ik zijn woord prijzen. David. Hij weet dus van dat woord van de Heer. Hij is zelf ook profeet. Lezen we later bij de apostelen. Maar David die vertelt nog wat meer over dat woord van God. En dan moeten we naar het slot van deze psalm gaan kijken. Want in vers 13 daar staat het, o God, op mij zijn uw geloften. En de herziene statenvertaling gaat hier de fout in. Die vertalen het namelijk, ik heb geloften aan u gedaan. En als gevolg zal hij dus de dankzegging vergelden aan de Heer. In de lijn van Psalm 116. Ja, ik lag gekneld in banden van de dood. En bij de verlossing heeft hij belofte aan de Heer gedaan. Ik zal uw liefde en lof vergelden in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Nee, maar het is hier nog veel rijker. De Heere heeft aan David gelofte gedaan. En een gelofte, dat is eigenlijk een eed. Een belofte onder eed. Heeft God aan David onder ede zijn belofte gegeven? Denk eens even na. Wanneer is dat gebeurd? Eigenlijk heeft God die belofte van hem zelfs laten betekenen en verzegelen. Bij de zalving. Door Samuel. Ik heb u uit het volk verhoogd. Ik heb u uitverkoren. Om herder te zijn over mijn volk. Hij is tot koning gezalfd. En die belofte. Die brengt hij nu bij de Heere. En daar bouwt hij zijn vertrouwen ook op. Heere, wat moet er van uw woord terechtkomen als ik hier in Gat word vermoord? Voelt u het? Dat vaste fundament van Gods belofte, betekend en verzegeld, wordt het fundament van zijn bidden, het fundament van zijn pleiten in het gebed. Zullen we het vanavond heel persoonlijk maar maken? Ja, ik denk dat de jongelui wel kunnen zeggen van, ja, de Heere die heeft me niet tot koning gezalfd. Nee, dat niet. Eén is koning. De Allerhoogste koning. Heer Jezus Christus, die is gezalfd. Maar heeft de Heere aan jou, aan u en mij, onder ede zijn belofte gegeven? Het ging als het ware als een vreugdegolf door me heen toen ik het mocht ontdekken. Bij de doop.
Bij de doop heeft God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest onder ede beloofd ons tot een God te zijn. En ons persoonlijk aan te nemen tot zijn kind en erfgenaam. En daarom wil hij ons van al het goede verzorgen, al het kwade van ons keren, of ten onze beste keren, tot onze zaligheid doen meewerken. Heb jij het al geleerd? Om die belofte van God de Vader, dat woord, als fundament van het gebed voor elke dag te maken. Ook in deze coronatijd. Heere, u wil me toch voorzien van al het goede. Maar ook al dat kwade van ons weren. En ik ben ervan overtuigd, lieve gemeente, dat de Heere hier een duidelijk verschil gaat maken tussen zijn gemeente en de wereld. Als een vurige muur wil die om ons heen zijn. En zelfs als je dan corona krijgt, hè, dat hij dan tot de zaligheid doet gedijen. Lees maar de predikanten die het zelf hebben gekregen. Hoe dat die tijd tot een rijke zegen werd voor hen, maar ook voor hun gemeente en voor de prediking in de gemeente. En niet alleen de Vader heeft onder ede zijn belofte gegeven. Ook de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus die heeft zijn woord met zijn bloed betekend en verzegeld. Wat dan? Nou, hij wil onze borg zijn. Die ons meeneemt als de grote hoge priester op zijn borst. In het oordeel. Door het oordeel heen. En hij wil ons doen opstaan in een nieuw leven. Een leven door zijn dood bereid. Onder ede heeft hij ons aangenomen. En het betuigt, ik verzoen al je zware schuld die je met vrees, met schrik vervult. Weet je, dan mag ik met Paulus zeggen, omdat ik nu zeker weet dat het bloed van de Heer Jezus Christus mij reinigt van alle zonde, mag ik het weten. Ik heb vrede bij God. Genade, rijk en vrij. Het is goed tussen de Heere en mij. Het is rijk. Als je dat juist door de nood gedreven mag gaan ontdekken. Dat woord, die belofte van de Heer. Maar dan heb je het ook nodig, of niet? En zo is het ook de Heilige Geest die bij de doop heeft gezworen in ons te zullen wonen en werken. En ons te vernieuwen, te herscheppen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. En dat je het dan, zeg maar, ook mag zeggen. Ach, al mijn werken, al mijn ploeteren, het brengt niet wat ik ervan verwacht. Zeker niet wat de Heer ervan verwacht mag. Maar de Heilige Geest, die gaat ons vernieuwen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. En met het sterven, dan wordt dat vlees, dat laatste stukje vlees, dat laatste stukje vijandschap in ons overwonnen. Dan mogen we zijn zoals de Heere ons bedoelde in het paradijs. Tot vreugde en tot blijdschap van de hemelse Vader. Even gehoorzaam als de engelen in de hemel. Verlang u er ook naar. En dan mogen we ontbidden, oppleiten. En daarin is David en de grote Davidszoon, de Heer Jezus Christus ons in voorgegaan. Wat mochten we vanavond veel leren, hè? En als je dan mag gaan zingen met Psalm 142. Dat is dan zo geweldig indrukwekkend. Als mij geen hulp of uitkomst bleek. Wanneer mijn geest in mij bezweek. En oversteld was door ellende. Hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. Want dan ben je nooit, nooit meer alleen. Je bent niet alleen als je geopereerd moet worden. Je bent nooit alleen als vader en moeder wegvallen. Je bent nooit meer alleen als weduwe of als wees. Want de Heere wil zijn als een man, als een vader. En je hoeft nooit meer alleen te zijn, ook niet als je gaat door het dal van de schaduw van de dood. Want zijn stok en zijn staf, nee, niet zijn woord, maar hij zelf is bij mij. En daarom zal ik niet vrezen. Amen. Psalm 142, vers 2, 5 en 7. Dankzegging doen we voorbeden, laat ons danken en bidden. De discipelen van de Heer Jezus vroegen hem: leer ons bidden. En u hebt dat gedaan, o Heer Jezus Christus. En de Heilige Geest is ook de geest van verootmoediging en van gebeden. Wat mochten wij dat ook ontdekken in het leven van David. En wij bidden u of dat gij het ons ook in de kracht van de Heilige Geest wil leren. Heere, het is verootmoedigend. Als wij in een situatie terechtkomen waar niemand ons kan helpen en bij kan staan. Maar waar het beroep op u nog overblijft. Heren, leer het ons net als David in onze jeugd. Zodat wij ook in de noodsituatie u mogen zoeken. En opnieuw mogen vinden. Ja, waar u ons mag vinden. Want heren, u bent ons soms kwijt. Omdat we dwalen op onze eigen wegen met alle gevolgen van dien. Heren, en daarom bidden wij u. Of dat allen die in nood zijn gezeten. En nergens uitkomst zien. Wilt gij ze de ogen openen en het hart openen voor de genade van u in de Heer Jezus Christus. En dat het mogen ontdekken dat het uw goedertierenheden zijn, dat we niet vernield zijn. En Heere, leer ons zo daarom ook elke dag op u te hopen. Want uw goedertierenheden hebben nog geen einde. Want u hebt nog geen einde gemaakt aan deze wereld. En Heere, u doet wel een heel ernstig beroep op ons. Als wij nog u niet kennen als de Allerhoogste. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Haast u dan om uw levenswil. Heere, laten we zo ook van de nood doordrongen zijn, om de toevlucht te nemen tot u. En Heere, wilt gij dan het licht van uw aangezicht ook doen schijnen, zodat wij verlicht worden, dat wij ook licht krijgen over de situatie waarin we verkeren. Laat het ook in het licht getrokken mogen worden, alle machten en krachten die ons bestrijden en bedreigen. Ook een coronavirus, Heere, u bent het, die boven dit alles staat. En de prediker die zei het ook al, als er een kwaad in de stad is, zou het dan niet van de Heere zijn? Heere, laten we het dan ook zo mogen zien, dat niet alleen het kwaad van uw hand is, maar in het bijzonder het goede. Want het kwade doet gij altijd tot een straf, tot onderwijs van ons over ons komen, opdat wij de toevlucht nemen tot u. Heren, bewaar ons voor dwaasheid. Bewaar ons ervoor dat wij verharden in het kwade, in de ongehoorzaamheid. Want als wij het bloed van de Heer Jezus Christus onrein achten, dan zegt u het tot onze waarschuwing. Dan blijft er geen slachtoffer meer over voor die zonde. Bewaar ons er daarom voor, Heere, en laten wij zo u mogen toebehoren, met lichaam en ziel. En wij bidden u, maak gij uw belofte aan ons, maar ook aan onze kinderen waar. Opdat er een volk mag zijn tot uw dienst en lof bereid. En wij bidden u, of dat we eenmaal verenigd mogen worden met de rechtvaardigen die ons voorgingen en de rechtvaardigen die ons zullen volgen. En wij bidden u, of dat er niemand van ons op dat grote appel bij de bruiloft van het Lam zal blijken te ontbreken. En niet in feestkleding daar aanwezig is. Heren, wij bidden u. Wilt gij ons zo nabij zijn. Om uw naams wil. Amen. Volgende week, zondagmorgen om 10:00. Op de dienst geleid te worden door dominee De Leeuw. Uit Schreveldaan-Capelle. En s'avonds om 6:30 uw mentor dominee Blom. De collecte, de eerste collecte is voor het Kerkblad.
Tweede, voor de evangelisatie. De Heere zegene u ook in uw geven. En het is heel fijn om te merken dat de erediensten hier ook mogen doorgaan. En dat is een blijk ook van uw financiële meelevendheid. En daarom ook vrijmoedig aanbevolen. Ons slotlied. Psalm 86 vers 3 en vers 6. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. En de bede ook, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Psalm 86, 3 en 6. Als u in deze 86e psalm ook weer die beweging krijgt, hè? Dat hart naar boven. En de vrucht daarvan, hem eeuwig te mogen loven. Dus je doet het nooit te vergeefs, dat hart naar boven. Ga zo naar de plaatsen waar de Heer u gesteld heeft, onder zijn zegen. Om die zegen ook mee te delen met allen die de Heere op uw levensweg ook plaatst. De Heere zegene u.
En hij behoorde u. De Heere doet zijn aangezicht aan uw lichten. En zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u zijn vrede. Niet zoals de wereld hem geeft, zegt de Heer Jezus Christus, schenk ik hem. Amen.